Er is vandaag bestemd voor de kerk en volgende week voor de Theologische Hogeschool. Voor de eerste maal wordt aan de gemeente meegedeeld dat kerkelijke bevestiging van een huwelijk is aangevraagd door Klaas Ras, Surinamestraat 45 en Willemtje van de Bergwijk 5 nummer 5. En voor de tweede keer wordt aan de gemeente bekendgemaakt dat Rijn Bos Waaiershoek 15 en Marijtje Pasterkamp Blauwe Zeedistelstraat 5 zich naar de ordening Gods in de heilige huwelijke staat wensen te begeven. Ze hebben de kerkelijke bevestiging daarvan aangevraagd, omdat ze begeren deze heilige staat in de naam Gods te beginnen en zalig tot zijn lof te voleindigen. Indien geen wettig bezwaar hiertegen wordt ingebracht, zal deze bevestiging, zo de Heere wil geschieden, aanstaande vrijdag 13 augustus, 'smiddags om 16:15 in de Maranatha-kerk, en ik hoop zelf die diensten mogen leiden. Ten slotte een verzoek van de koster hier. Deze week wordt de vakantiebijbelschool hier in de schuilplaats weer gehouden. Het is daarom misschien wijs om bijbels en psalmboeken deze week mee naar huis te nemen. Tot zover de mededelingen van morgen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. Enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geef de gemeente genade, zij u, en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden. De overste van alle koningen der aarde. Amen. We zingen Psalm 35, vers 1, twist met mijn twisters, hemel Heer, ga mijn bestrijderen toch te keer. 35, vers 1. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet. We zingen daarna Psalm 119, vers 69. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heer. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Daarna volgt de schriftlezing, die is vanmorgen uit het Nieuwe Testament, weer uit het laatste Bijbelboek, de Openbaring van Johannes, hoofdstuk 18. We luisteren dus naar Gods wet, we zingen Psalm 119, vers 69, en we lezen Openbaring 18, welk hoofdstuk in het kader van de behandeling van het laatste Bijbelboek tegelijkertijd weer de tekst is voor de prediking van vanmorgen.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt den Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is.
Thank you.
En na deze zag ik een andere engel afkomen uit den hemel, hebbende grote macht, en de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtiglijk met een grote stem, zeggende: zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte. Dewijl uit de wijn des torens aroererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar georeerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht haar weelde. En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot den hemel toe, en God is haar ongerechtigheden gedachte geworden. Vergeld haar gelijk als zij ulieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want zij zegt in haar hart: ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger, en ze zal met vuur verbrand worden, want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen der aarde, die met haar geoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij den rook haar brands zullen zien. Van verre staande uit vreze van haar pijniging, zeggende: wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand een waren meer koopt. Waren van goud en van zilver en van kostelijk gesteente en van parelen en van fijn lijnwaad en van purper en van zijde en van scharlaken en allerlei welriekend hout en allerlei ivoren vaten en allerlei vaten van het kostelijke hout en van koper en van ijzer en van marmersteen en kaneel en reukwerk en welriekende zalf en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van lichamen en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uw ziel is van u weggegaan, en al wat lekker en wat eerlijk was, is van u weggegaan, en gij zult het zelf niet meer vinden. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan, uit vreze van haar pijniging, wenende en rouwmakende, en zeggende: wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad en purper en scharlaken, en versierd met goud en met kostelijk gesteente en met parelen, want in één ure is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden en al het volk op de schepen en bootsgezellen en allen die ter zee handelen, stonden van verre. En riepen, ziende de rook van haar brand en zeggende: wat stad was deze grote stad gelijk? En zij wierpen stof op hun hoofden en riepen, wenende en rouwbedrijvende, zeggende: wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest geworden. bedrijft vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op, als een grote molensteen, en wierp dien in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden, en zal niet meer gevonden worden. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bezuiners zal niet meer in u gehoord worden, en geen kunstenaar van enige kunst zal meer in u gevonden worden, en geen geluid des molens zal in u meer gehoord worden. En het licht der kaars zal in u niet meer schijnen, en de stem eens bruidegoms en in het bruid zal in u niet meer gehoord worden, want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al dergenen die gedood zijn op de aarde.
We willen de Heer bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In ons gebed denken we aan de zieken. In het ziekenhuis in Emmeloord ligt nog steeds broeder Pasterkamp van wijk 634. Met wie we overigens dankbaar zijn voor het feit dat zijn vrouw weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. In het Sophia ziekenhuis in Zwolle werd na een ongeluk opgenomen Jacob de Vries van Zuiderpalen 7. Uit het ziekenhuis mochten thuiskomen broeder J. Bakker van Eugeneerstraat 26, zuster Pasterkamp, wijk 634, Andries Kaptein, wijk 5-2, Sjoerd Kramer, Schelpenhoek 104, Ludy Bakker, Nink 81. Samen mogen we ook danken voor het feit dat broeder en zuster W. Kramer Snoek van de Rede 26, 25 jaar getrouwd mogen zijn. We willen Gods aangezicht zoeken in het gebed. Wanneer we vanmorgen elkaar weer mogen ontmoeten rondom uw heilig woord als gemeente die naar uw naam is genoemd en aan uw dienst is gewijd, dan is er alle reden om uw naam heel hartelijk en met dankzegging te erkennen en te prijzen. U maakt het goed, Heere, over zijn zorgen. Die zijn er in het midden van de gemeente. Ze zijn er op allerlei gebieden en soms groeien de zorgen ons bijna boven het hoofd in deze tijd. Maar als we bedenken dat u ons voor en met elkaar spaarde en droeg in de afgelopen weken dat we elkaar op deze plaats niet ontmoeten. Als we bedenken hoe u ons als gemeente geleid hebt op zoveel wegen die we gingen te land, ter zee en in de lucht. En als we dan samen gezongen hebben, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, uw oordeel rust op de allerbeste wetten. En we zien dan onszelf in het licht van die wet van u. Dan kunnen we alleen maar in diepe ootmoed en in grote verwondering zeggen, Heere, u hebt met ons niet gedaan naar dat we verdiend hadden. Want dan zou het ons al hebben moeten vergaan zoals het Babylon zal vergaan. Als u onze zonden in gedachtenis houdt, dan zou u ons hebben weggedaan van voor uw heilig aangezicht. Voor eeuwig. Maar vanmorgen zitten we hier in de kerk. En u hebt verschillende van ons weer van vakantie teruggebracht, al zijn anderen afwezig. En u hebt ons gelaten in het heden der genade, zodat we hier zitten als tekenen van uw langmoedigheid en van uw trouw. Laat juist daardoor die diepe ootmoed ons brengen tot de echte schuldbelijdenis. Dat we het zeggen ook, Heere, zeggen met ons hart. zo gij de ongerechtigheden gadeslaat, dan kan ik niet bestaan. Maar bij u is vergeving vanwege het bloed van het lam. Daarop pleiten we. En op grond daarvan zijn we vanmorgen weer samengekomen. En op grond daarvan vragen we u om verzoening van onze zonden. Vragen we u ook om de genadige tegenwoordigheid van uw Heilige Geest in ons midden. Opdat uw woord verstaan mag worden. Opdat uw woord mag ingaan in onze harten. Opdat uw woord ons leven mag zetten in het licht van u en van uw werk. En opdat we de tijden in dat licht mogen verstaan en de omstandigheden vanuit dat licht kunnen tijden. Laat de Heilige Geest krachtig mogen werken, Heere. Ook als het vanmorgen niet alleen melk is misschien, zoals vandaag 6 jaar geleden. Laat de vaste spijze van uw woord door ons geproefd en gegeten mogen worden. En laat daarin mogen blijken dat uw woord en uw geest zijn werk hebben gedaan onder ons. Ook in die afgelopen periode. Laat het zo mogen zijn dat de kinderen er vanmorgen wat van begrijpen. En dat ze hun best doen om te luisteren, omdat ze een klein beetje verstaan. Dit gaat om de wereld waarin wij groot worden. En waarin wij straks de leiding moeten overnemen van een geslacht dat wegvalt. Laat uw woord zijn werk mogen doen in het leven van jonge mensen aan wie die twee werelden trekken. Die wereld van u en van uw volk. En die wereld van de Satan en van Babylon. En laat het in hun leven niet onduidelijk zijn wat de keuze van hun hart is gewerkt door de Heilige Geest. En geef dat ouderen met heel hun leven mogen laten zien waar het voor hen op aankomt. En waar het daarom ook in de opvoeding van de kinderen om gaat en in het gebed voor de kleinkinderen. Geef uw zegen aan een ieder van ons, Heere. Nadat u weet dat we nodig hebben. Doe dat in het luisteren van de gemeente. Schenk die zegen in het spreken van uw dienstknecht. Geef hem een stem om te spreken. Leid hem door uw Heilige Geest. Opdat hij echt uw woord mag verkondigen. En de gemeente het ook mag verstaan. Zo zegt de Heere, Heere. En laat het zo een goede dienst mogen zijn. Waarin Babel wordt afgebroken. In ons hart en in onze gemeente. En waarin Jeruzalem wordt gebouwd en die tempel. De nieuwe levende stenen krijgt toegevoegd. Waardoor ze groeit naar de volmaaktheid van dat gebouw. Dat in eeuwigheid zal verrijzen. We danken er u voor, Heere, dat we hier zo samen mogen komen rondom uw woord. Dat u ons dat geeft, terwijl zoveel dat moeten missen. We denken aan dat deel van de gemeente dat niet aanwezig kan zijn. Wees met hen die met vakantie gingen. Laten ze vandaag ook echt zondag mogen vieren. En laat het goed mogen zijn. Laat uw geest mogen spreken, Heere. Breng ze ook weer veilig in ons midden terug. Heb dank voor anderen die terug mochten komen. Geef dat ze door de rust die ze ontvangen hebben weer verder kunnen. Geef uw zegen aan hen die aan huis gebonden zijn. Onze oude broeders en zusters. De chronisch zieken onder ons. Wilt u ook daar bezoeken met uw heil en met uw gunst. We denken aan allen die rouw dragen. U kent ze, Heere. Ook in het midden van de gemeente. Bij wie wonden schrijnen omdat ze nog vers zijn. Of omdat ze telkens opnieuw toch weer open gaan. We bidden u samen voor allen die in inrichtingen worden verpleegd. En voor hen die in de ziekenhuizen liggen. Waar het vooral in deze warme weken zo extra moeilijk kan zijn. Al geldt dat ook voor de zieken thuis soms. We denken samen aan broeder Pastor Kamp en we vragen van u, Heere. Waar we u danken dat u het goed met hem maakt. Wilt u de weg naar huis weer voor hem openen. Zoals u dat voor zijn vrouw hebt gedaan, daar danken we u hartelijk voor. Verenig ze als gezin weer. En geef dat dat zo mag zijn dat ze mogen zeggen. Die afgelopen periode heeft ons nader tot elkaar, maar vooral ook nader tot de Heere gebracht. Omdat het zo duidelijk zijn bewarende hand was, waardoor ons gezin niet uit elkaar werd gerukt. We denken aan Jacob de Vries die dat ongeluk overkwam, waardoor hij in het ziekenhuis ligt met een voet die deerlijk gewond is. U weet van de zorgen die er ook nog zijn en die zich nog telkens herhalen in deze week. Al gedenken we in uw gunst, Heere, en laat zijn verwachting ook mogen zijn van u die weet wat goed voor hem is. Maar kon het zijn, leidt de dingen zo dat hij straks zijn beide voeten weer kan gebruiken en dat hij staande op zijn beide voeten zijn werk weer zal kunnen doen, bearbeiden bovenal naar de ziel, met uw genade die meer is en uw gunst die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. We danken er u hartelijk voor dat ouderen en jongeren uit de gemeente thuis mochten komen uit het ziekenhuis. Het was een hele rij, Heere, die sprak van uw zorg en van uw gunst in het leven van ouderen en van jongeren. En we dragen ze al aan u op en we vragen van u, wil genadig herstel geven waar dat mogelijk is. Wil vertrouwen geven wanneer de schaduwen toch wat over het leven vallen. En wil bovenal geven dat de roepstemmen worden verstaan. En dat ons hart wordt geraakt. En dat wij door alles wat u in ons leven doet worden bewogen om u te vrezen en om u te kennen. We danken u hartelijk voor de zegen die u gaf aan onze broeder en zuster Kramer. 25 jaar mochten ze getrouwd zijn, Heere. U spaarde en u droeg het leven van hen en van de kinderen die u aan hen toevertrouwde. Ook in ogenblikken waarin er groot gevaar was, waarin de dood soms vlakbij was. U hebt gezegend, u hebt geholpen, u hebt ze alle reden gegeven om met dankbaarheid jegens u te gedenken in vreugde. Laat uw genade er in hun huwelijk en in het leven van hun kinderen in rijke mate mogen zijn, opdat het zilver van het huwelijk wordt gekroond met het goud van uw gunst. Zo leggen we alles aan u voor. U weet wel wat er allemaal in de midden van de gemeente is, wat er zich afspeelt aan vreugde, aan zorg, aan droefheid en aan vragen. U bent die God bij wie we met alles terecht kunnen, aan wie we om alles mogen vragen. Gedenk ons dan, Heere, en geef ons dat vaste geloof, dat u zo groot bent dat u zelfs aan het kleinste wil denken, maar dat u ook de enige bent die weet wat goed voor ons is. Goed voor onze ziel, goed voor ons lichaam, goed voor ons gezin. Goed voor ons bedrijf, ja, in alle dingen. We vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen dan Psalm 68, de versen 1 en 11. De Heer zal opstaan tot de strijd, hij zal zijn haters wijd en zijd verjagen. Verstrooid doen zuchten, 68, 1 en 11. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 87, de versen 2 en 5. 87, vers 2 en vers 5 na het amen van de prediking. Gemeente des Heren. De aandacht van de hele wereld en ook van ons, mag ik aannemen, is in deze laatste twee maanden sinds 6 juni gericht op de gebeurtenissen rondom de Libanese hoofdstad Beirut. Allemaal hebben we in deze maanden de beelden gezien van ontploffende bommen, van gierende raketten, van oprukkende tanks. We hebben flatgebouwen gezien die als kaartenhuizen in elkaar tuimelen, woningen die in puin liggen. Ellende en verdriet, honger, dood en verderf waar de rond. En we hebben de indruk dat er voortdurend grote rookwolken hangen boven de stad die spreken als het ware van een oordeel dat zich bezig is te voltrekken. En meermalen heeft in deze maanden de Israëlische legerleiding de bevolking van Beirut opgeroepen. Gaat uit van haar. En duizenden hebben in deze maanden tot in de afgelopen week gehoor gegeven aan die oproep. Maar honderdduizenden zijn achtergebleven. Waarom? Omdat ze zo aan die stad verknocht zijn. Omdat ze hun bezit niet konden loslaten. Omdat ze misschien niet wisten waarheen ze moesten gaan. Vandaag lezen we in Openbaring 18 iets dergelijks, gemeente. En daarom, me dunkt, we kunnen het ons op 6 augustus 1982, als we tenminste ons wat bezighouden met het wereldnieuws, wat voorstellen. Een stad die brandt en die rookt. Er is alleen één groot verschil. Ten aanzien van Beirut weten we na 2 maanden nog steeds niet waar het naartoe gaat en hoe het zal aflopen. En ten aanzien van Beirut hebben we de indruk, het is toch altijd nog mogelijk dat je levend uit die hel van vuur en vlammen tevoorschijn komt. Ten aanzien van Babylon, dat is de stad waarbij we vandaag bepaald worden, weten we hoe het afloopt. De val van die stad staat namelijk vast. En niemand van haar inwoners, die binnen de muren van die stad blijft, zal aan het oordeel ontkomen. Misschien zegt u, achter is toch al genoeg ellende in de wereld en in het wereldnieuws. Waarom moeten we in de kerk nou ook nog een dergelijke boodschap te horen krijgen? Misschien zitten er vanmorgen wel in de kerk. Ik kan me dat zo heel goed voorstellen in deze tijd waarin er zoveel zorgen zijn. Zorgen ook hier op Urk, ook op het economische vlak. Dat mensen zeggen van een bemoedigend woord, een woord waardoor we weer verder kunnen. Ook in ons dagelijkse leven, daar zijn we zo hard aan toe. Waarom? Wel, gemeente, het gaat in dit lange hoofdstuk uiteindelijk om één ding. Dat u en jij en ik vanmorgen eens en voorgoed zullen onthouden. Dat het erop aankomt dat je binnen de muren van die stad niet gevonden wordt. Het gaat om deze boodschap. Gaat uit van haar, mijn volk. Want de scheiding moet worden voltrokken, niet tussen Libanezen en Palestijnen, maar tussen bewoners van Babel, de stad van de wereld, en bewoners van Jeruzalem, de stad van God. God laat ons vanmorgen vanuit Openbaring 18 het einde van Babylon zien. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen, want dan zitten er misschien wel mensen in de kerk die zeggen, Domen, ik ben er helemaal niet nieuwsgierig naar, nou, we zien wel hoe het afloopt, spreek maar van liefelijke dingen. Maar het gaat erom dat ons leven definitief wordt verlost van het verderf dat over Babylon komen zal. En daarom, gemeente, bevat ook Openbaring 18 een actuele boodschap. Die zijn consequenties zozeer kan hebben voor het leven van vandaag dat u uit de kerk komend zegt. Het zal in de komende week in mijn leven anders moeten dan dat het in de afgelopen week was. We gaan samen luisteren naar het 18e hoofdstuk van dat machtige Bijbelboek dat ons al een aantal zomers bezig had. En we horen daar het oordeel over Babylon. We zien achtereenvolgens de aankondiging van dat oordeel. U vindt dat in vers 1 tot 8. Het is belangrijk dat u wat blijft meelezen. Ik hoop dat het daar in die donkere hoek ook mogelijk is. Vervolgens de reacties op dat oordeel. U vindt dat in vers 9 tot 20. En tenslotte de bezegeling van dat oordeel. En dat vindt u dan in de versen 21 tot 24. Dus het thema is het oordeel over Babylon. De aankondiging van dat oordeel. De reacties op dat oordeel. En de bezegeling van dat oordeel. We hebben de vorige keer tegen elkaar gezegd, gemeente, In de hoofdstukken Openbaring 17 en 18 komen we in feite niet zoveel nieuws tegen. In feite weten we al wat we hier lezen, omdat die boodschap in grote trekken al aan de orde is geweest in hoofdstuk 16, dat visioen van die engelen met de schalen, met daarin de zeven laatste plagen, die werden uitgegoten over de wereld. Toen hebben we al gezegd, gemeente, in de hoofdstukken 17 en 18 van de Openbaring worden alleen maar een paar facetten van dat 16e hoofdstuk wat nader belicht. En wel in Openbaring 17, zoals we voor mijn vakantie zagen, de verschijning en het wezen van Babylon. En nu in hoofdstuk 18, de val van Babylon, het oordeel over die stad. We krijgen dus geen nieuws te zien, geen voortgang in de wereldgeschiedenis. We moeten alleen de lijn zoals we die tot nog toe getrokken hebben, proberen vast te houden. En die lijn die laat ons zien dat in die allerlaatste tijd die ons brengt vlak tegen de wederkomst van Christus aan, de oordelen en de gerichten van God op een dergelijke manier over de aarde zullen gaan, dat daardoor het leven op deze aarde onmogelijk wordt gemaakt, dat daardoor blijkt het volkomen faillissement, het volkomen bankroet van de mens, die dacht het wel te kunnen maken zonder God. En vooral zijn die gerichten gericht, zo hebben we in de vorige hoofdstukken gezien, tegen Babylon, waarvan we ontdekten, dat is de symbolische naam voor de hoofdstad van het rijk van de Antichrist, dat zich op deze aarde zal openbaren, vlak voordat de Heere Jezus Christus zal wederkomen. En we hebben gezien dat die hoofdstad Babylon, welke stad dat dan ook mag zijn, we moeten in dat opzicht maar niet te veel op de geschiedenis vooruitlopen, dat die hoofdstad ons wordt getypeerd met het beeld van een hoer en met het beeld van een stad. En aan het slot van Openbaring 17 hebben we gezien wat we in Openbaring 16 al hadden gehoord. Die stad van dat machtigste van alle wereldrijken van de hele geschiedenis, die stad gaat onder. En die gaat niet onder doordat de Heere Jezus Christus op de wolken verschijnt. Want we hebben hem in Openbaring 17 niet zien komen. We zullen hem ook in Openbaring 18 nog niet zien komen. Maar die gaat onder door het woeden van het beest van die antichrist in combinatie met zijn bondgenoten zelf. Het rijk van de antichrist. Zo hebben we de vorige keer gezien, dat gaat te gronde aan zichzelf. Maar dat gericht, dat van beneden uit voltrokken wordt, omdat het beest is, dat de hoer vertrapt en verslindt, dat gericht komt uiteindelijk van bovenaf, op Gods tijd. Door Gods leiding naar Gods plan. En dat is het wat Openbaring 18 zo heel erg duidelijk wil maken. Babylon vergaat. Dat is de duidelijke, niet twijfelachtige boodschap van dit hoofdstuk, dat boordevol is van aanhalingen uit de oudtestamentische profetieën. Als u een Bijbeltje hebt met tekstverwijzingen, dan zult u dat ook wel ontdekt hebben. Tussen de versen door of anders aan het einde van dit hoofdstuk vindt u een hele rij teksten vermeld uit het Oude Testament. Uit Jesaja, uit Ezekiel en vooral ook uit Jeremia 50 en 51. Met oudtestamentische woorden mag de laatste profeet van het Nieuwe Testament doden, de ondergang van dat Babel dat zich in het Oude Testament al manifesteert, maar dat aan het einde van de tijden een wereldrijk zal omspannen. Het gaat eraan.
Net zo zeker als we het met de dichter van Psalm 68 hebben gezongen. Gewis, hoe hoog de dood mag gaan. God zal des vijands kop verslaan. Die harige schedel vellen. Dat is een boodschap, gemeente, die we kennelijk heel goed moeten weten. Blijkens het feit dat daar nog eens een keer een heel apart hoofdstuk in de Openbaring aan wordt gewijd. Een hoofdstuk dat overigens zozeer voor zichzelf spreekt en zo weinig symbolische aanduidingen gebruikt, dat het best in één keer bepreekt kan worden, al is het wat lang. We hoeven alleen maar zo hier en daar een streep onder te zetten om er elkaar op attent te maken. Babylon, gemeente, gaat er aan. Ja, dat zou je niet verwachten. Misschien is het wel het juist het verbazingwekkende van dat feit van de ondergang van Babel. Dat maakt dat daar nog eens een keer een heel apart hoofdstuk aan wordt gewijd door de Heere die zijn volk kent. En die weet dat dat volk aan het einde van de tijden, wanneer het een verschijning van Babylon zal zien, zal denken. Zou die stad nou ooit nog onder kunnen gaan? Want dat Babylon, nog een keer, welke stad het dan ook zal zijn, Londen of Parijs, Moskou of Peking, Mexico of Shanghai. Dat is een machtige stad. Een grote stad. Een imponerende stad. U merkt daar aan de uitroepen van de koningen en van de kooplieden en van de zeelui, die we in het midden van dit hoofdstuk tegenkomen en die ons die stad als het ware nog eens voor ogen schilderen, ook al met de bedoeling dat we dat Babylon zullen erkennen en zullen weten waar we uit weg moeten. Het is een grote stad, zeggen de koningen. Het is een sterke stad, zeggen de kooplieden. En de zeelui die over de hele aarde hebben gezworven en die daarom het beste kunnen vergelijken, die zeggen: wat stad is aan deze grote stad gelijk? Nou, zet het ook maar eens op een rijtje, gemeente. Wat Openbaring 18 ons zegt over al datgene wat je in Babylon tegen kunt komen. Babylon, dat is de stad waar de beurs van Wall Street van het einde van de tijden gevonden zal worden. En van waaruit de wereldmarkt wordt beheerst en de koersen worden bepaald en de geldwaarde wordt aangegeven. In Babylon bevindt zich het hart van de handel. Waar de olieprijzen worden vastgesteld. En waar de marktwaarde van de goederen wordt bepaald. Die tot gevolg heeft dat de een tot de bedelstaf wordt teruggebracht en dat de ander ongedacht rijk kan worden. Wat gaat er in dat Babylon al niet om? We hebben het samen met onze voorlezer gelezen en misschien hebt u wel tegen uzelf gezegd, wat kan je daar in die stad niet kopen? De prachtigste sieraad, de mooiste en modernste kleding, schatten zijn er opgehoopt, aannemingsmaatschappijen kunnen er terecht, om de prachtigste en luxueuste villa's van alle eeuwen te bouwen, met het fijnste hout en met het kostbaarste materiaal. Specerijen en parfums geven een bijzondere geur aan de winkelstraten van deze geweldige stad. Huishoudelijke artikelen, je kunt er te kust en te keur. En luxe artikelen, ze zijn er volop te vinden in de grote warenhuizen die hun handelswaren aanprijzen. Lekkernijen. Misschien hebt u nooit gemerkt dat dat typisch Urkerwoord ook in de Bijbel tegenkomt, wat lekker is. Dat woord gebruiken we wat. Nou, de lekkernijen die vind je in Babel. En de genotsartikelen, ze zijn er volop. Pracht en praal vindt u in deze stad, die ten volle zal zijn de stad van de mens die na Psalm 8 alle dingen onder zijn voeten heeft gelegd en zijn hele leven laat beheersen en laat veraangenamen door technische, chemische middelen die hij volop tot zijn beschikking heeft. In deze stad Zo lezen we verder in Openbaring 18, daar klinkt de hele dag de muziek, laat ik het nou vandaag maar eens mogen noemen, van Hilversum 3. Die voor met zijn oor verdovende lawaai voor een voortdurende roes zorgt. Een leven als in de tv-stad Dallas wordt de mensen voorgeleefd en voorgehouden door radio, tv en weekbladen. 'S Avonds baat alles in een zee van licht, waardoor je van verre op zee aankomen varen te licht stralen al tegen de hemel ziet. Licht dat geproduceerd wordt door de rode lampjes in de halfdonkere bars en nachtclubs, door de felle neonreclames in de grote winkelstraten en door de schijnwerpers die de producten van de kunst en van de cultuur van de mens van de laatste dagen in het felle licht zet, zodat ieder zich eraan kan vergapen wat die mens wel kan en presteert. Dat is Babel, de hoofdstad van het rijk van de antichristgemeente. Een stad van licht en van leven. Een stad van muziek, gedruis en van vreugdezang. De stad van de mens die van het leven zal genieten met open. We hebben daar de vorige keer al wat van gezien, maar het wordt hier opnieuw gezegd. De zonde wordt op de zonde gestapeld. Zodat het een berg wordt die tot aan de hemel toe reikt. De inwoners van Babylon leven zich uit in zondige wellust. Drinken zich dronken aan de wijn van de zon. En schuiven alle normen die God gesteld heeft opzij. In vers 13 leest u daar wat van. Die stad die handelt in zielen van mensen. Dat wil zeggen, daar wordt een complete slavenhandel bedreven. Niet alleen op de manier van het oude Rome dat zijn slaven bij tienduizenden telde. Maar ook op de manier van de moderne wereldstad die ook slaven maakt. Slaven van de alcohol, lijkt Urk er soms toch ook niet een beetje op. En ieder die zijn verjaardag rijkelijk met sterke drank overgiet, terwijl hij weet dat er in de familie zijn die er niet tegen kunnen. Die stad, ze maakt slaven van drugs, van verdovende middelen, waartoe jongelui worden verlokt, om er zich vervolgens met ziel en lichaam aan te verkopen. Slaven van het seksuele leven dat alle banden verscheurd heeft. Slaven ook van het goede leven dat zich te buiten gaat aan overdadig eten en drinken. Die stad, u leest dat in vers 23 en in vers 24, maakt mensen groot in plaats van God. Ze schrijft niet meer soli deo gloria, maar solo homine gloria, alleen de mens te eer. Die stad, ze verleidt de volk. Door de valse religie van de antichrist, die wordt gepropageerd als de wereldheiland. En door allerlei occulte handelingen waar de mens zich instort, die toch naar wat zekerheid zoekt. En wie profetisch tegen dat alles getuigt, of in een heilig leven zich afzonderlijk wil houden van dat zondeleven van Babylon, die wordt gedood. Profeten kunnen ze in Babel niet gebruiken. Dwarskijkers worden aan de kant geschoven en dwarsliggers uit de weg geruimd. Het leven is goed in de tenten van de goddeloosheid. En dan ineens. Ineens is daar dat licht. En ineens is daar die engel. Openbaring 18 vers 1 beschrijft het ons met woorden die je doen denken aan wat er gebeurd is, jongens en meisjes, in de kerstnacht in de velden van Ephrata. Toen die engel daar verscheen aan de herders en de heerlijkheid des Heren hen omscheen, zodat het duister van de velden daardoor licht met het hemelse licht. Dezelfde woorden worden hier gebruikt. God zet deze aarde met Babylon in het centrum in dat licht dat de duisternis van deze lichtstad pas goed doet zien. Zoals hij eens de verlossing deed aankondigen in de geboren koning van Bethlehem, zo gaat hij nu het gericht aankondigen door die engel. Die verschijnt niet aan een paar herders, maar aan de hele aarde. En die engel die roept het dan uit, ze is gevallen, dat grote Babylon. Ja, zegt iemand die was wat verder leest, maar klopt dat nou eigenlijk wel? Want uit het vervolg krijg je de indruk dat die stad Babel er toch eigenlijk altijd nog staat. Nou, dat is ook zo, gemeente. De openbaring, mag ik het dus even heel simpel zeggen, neemt het met de historische volgorde van de dingen niet zo erg nauw. Daar kom je wel eens dingen tegen waarvan je later zegt dat is als het ware een terugrijpen. En de manier waarop die engel spreekt, dat is de manier waarop alleen maar een profeet kan spreken, die zo overtuigd is van de waarachtigheid van de woorden van God, dat hij wat God zegt kan aankondigen alsof het alreeds was geschied. Zo zeker is het dat Babel valt, dat de hemel al kan zeggen, ze is gevallen, die grote stad. Ziet u die heerlijke stad? Zoals ik hem nu vanuit de beelden van Openbaring 18 getekend heb. God ziet haar aan het begin van Openbaring 18 al als een verlaten oord. Waar demonen rondsluipen. Waar de wind naar geestig huilt door de kieren en door de gaten van de ruïnes die zijn overgebleven. Waar onreine geesten zich nog gevangen voelen. Te midden van jankende hyena's en krassende uilen. Zo zal Babylon vergaan. Want, zegt ons hoofdstuk, de Heere houdt haar ongerechtigheden in gedachtenis. En wij zingen dat wel eens in de kerkgemeente. Zo gij in het recht wilt treden, o Heere, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Maar hier in Openbaring 18, daar zie je dat het inderdaad waar is. Dat als God onze ongerechtigheden gadeslaat, als God ze voor ogen houdt, als God ze niet vergeet, dan is er geen bestaan, dan is er geen leven meer mogelijk. En zo doet de Heer het, gemeente. Hij laat de zonde rijpen tot aan de hemel, maar dan grijpt hij in, want er is een God die leeft en op deze aarde vonnis geeft. En hij grijpt zo in dat niemand hem zal kunnen tegenhouden. Want, zegt het slot van vers 8, sterk is de Heere, de God die haar oordeelt. En dat is het einde van ieder die zou willen tegenspreken, dat de dingen al zo zullen verlopen. Gods sterke rechterhand doet de wereld beven en brengt Babylon ten val. Nou, en dat moeten wij nou weten, gemeente, deze warme zomer van 1982, dat moeten wij weten. En als u vraagt waarom, dan hoort Johannes in dit hoofdstuk een andere stem die zegt, gaat uit van haar, mijn volk. En de woorden waarin dat gezegd wordt, die doen je opnieuw denken aan het Oude Testament. Ik heb het al heel vaak gezegd, je kan de Openbaring alleen maar verstaan als je het Oude Testament door en door kent. Nou, die stad die ondergaat onder de oordelen en waarin die boodschap klinkt, gaat uit van haar, mijn volk, die doet me ook weer denken aan zo'n Oud Testamentische geschiedenis. En ik vraag aan de kinderen in de kerk, jongens en meisjes, kunnen jullie me weer even een handje helpen? Een stad die ondergaat en waar een boodschap klinkt tot mensen. Ga eruit. Waar denk je dan aan? Aan Sodom en Gomorra. Precies. Daar kwamen immers die engelen. God liet dat oordeel niet zomaar komen. God liet eerst door zijn engelen boodschappen. Aan wie ook maar weer. Aan Lot, hè, en aan zijn gezin. Boodschappen dat dat oordeel zou komen en erbij zeggen, ga eruit. Haast u om uw levenswil. Nou, dat is nou ook de boodschap van morgen, gemeente. Midden in de vakantietijd van 1982. Geen aangename boodschap, dat weet ik wel. Maar wel een concrete boodschap. Een boodschap aan ons adres. Voordat het hemelvuur neerdaalt. Op het Sodom en Gomorra van deze wereld. Gemeente, zorg dan dat je eruit bent. En laat dat niet iets zijn waarvan je zegt, dat komt nog wel een keer, maar haast u om uw levens wil. Ja, zegt iemand, maar dat was voor Lot wel duidelijk. Die moest de poort uit van die stad, maar wat betekent dat nou voor ons? Nou, dat kan voor ons diezelfde letterlijke betekenis hebben, gemeente. Je kan in een situatie terechtkomen met je gezin, dat je tegen elkaar moet zeggen, als vader en moeder, hier mag ik met mijn gezin niet meer blijven. Hier moet ik weg. Zoals er in de vorige eeuw al afgescheidenen zijn geweest, die hebben gezegd, wij moeten daar uit Nederland weg, want het gaat niet goed zo. Maar het zal vooral figuurlijk betekenis hebben, gemeend. Als tegen ons gezegd wordt, gaat uit van Babylon. En ik hoop dat u van die boodschap van morgen toch ook weer niet al te vreemd opkijkt, maar dat u zegt, dat is een boodschap, die kennen we eigenlijk al lang, dominee. En ik hoop dat de kinderen in de kerk van morgen tegen me zeggen, dominee, dat is al veel eerder tegen me gezegd toen ik voor het eerst van mijn leven in de kerk kwam en de meesten van jullie wisten er niks van. Weet je wanneer dat al tegen jou en tegen mij en tegen je vader en moeder gezegd is, gaat uit van die grote stad bij de doop. U hebt dat hier in de schuilplaats de laatste weken gelukkig ook weer een paar keer meegemaakt. Daar ben ik blij om. Het is van belang dat je dat elke keer weer ziet en dat je dat elke keer weer hoort. Dat er bij de doop wordt gezegd dat wij vermaand worden tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest lief hebben van harte aanhangen en betrouwen. En dat we de wereld zullen verlaten. Nou, dat is de boodschap van dat lange hoofdstuk Openbaring 18 van morgen, gemeente. Geen nieuwe boodschap, geen aparte boodschap, maar de boodschap die bij je doop al heeft gekomen. Dat wij geroepen worden de wereld te verlaten. En dat betekent natuurlijk niet dat je buiten de wereld zou moeten gaan en dat je met een ruimteschip naar de maan zou moeten vliegen of weet ik wat. Maar dat betekent dat je aan deze wereld niet gelijkvormig mag worden, dat je geen burger van deze wereld kunt zijn. Maar een gast en een vreemdeling die onderweg is. Onze tekst zegt, het staat in vers 4, dacht ik. Het gaat hier om dat wij geen deel zullen hebben aan de zonde van de wereld. Opdat we zo ook geen deel zullen hebben aan haar plagen. Dat gaat samen opgemeend. Wie geen deel wil hebben aan de oordelen van God. Die zal vandaag al geen deel hebben aan de zonde van die wereld waarover dat oordeel komt. En dat is niet alleen een kwestie van uiterlijk niet meedoen. Ja, dat geldt er natuurlijk ook bij. Want als Hilversum 3 dan inderdaad de wereld is, dan hoort Hilversum 3 in onze gezinnen niet thuis. En als Dallas op de tv het beeld van de wereld voor ogen schildert, dan hoor ik naar dat Dallas met mijn kinderen niet te kijken. Dan gaat het om de lust van de ogen en dan gaat het om de begeerte van het vlees en dan gaat het om de verslaving aan alcohol. En al die concrete, tastbare, zichtbare dingen die vallen eronder. Maar dan zegt dit hoofdstuk, en dat is misschien meer ontdekkend, het gaat dan ook over andere dingen. Want in dit hoofdstuk hebben we immers ook gevonden dat de schatten van de wereld aan Babel kunnen doen verbonden zijn. Goud en zilver. Parfum. Dat lekkers, jongens en meisjes. Die mooie kleding en dat prachtige meubelement en die prachtige kast die je daar thuis hebt staan. Onze tekst zegt vanmorgen, waakt en let dat gij het hart er niet op zet. Er zijn heel wat jongeren hier in ons midden tegen wie ik het dan wel eens een keer gezegd heb als ik voor het eerst bij ze thuis kwam. Jongens, wat jullie hier hebben staan, dat betekent dat je eigenlijk niks meer te wensen over hebt. Zo luxueus als het hier is, heb ik het nog nooit gezien. En het kan een zegen zijn dat dat kan, gemeente. En we zuchten er vandaag met z'n allen wel wat onder dat het op die manier blijkbaar niet meer kan. En dat het erop gaat lijken dat het zo voorlopig ook niet weer zal kunnen.
Maar Openbaring 18 zegt, die dingen die kunnen van de wereld zijn. En die kunnen maken dat je met je hart aan Babel vastzit. En daarom, u bent er niet klaar mee als u geen televisie in huis hebt en Hilversum 3 komt niet aan. Maar als er elke keer weer wat nieuws in de huiskamer moet en als er elke keer weer een nieuw behangetje op de muur moet, terwijl dat oude nog heel best mee kan. En als het inderdaad waar is dat in het Urkenbos een half varken wordt gevonden naar een barbecue party. Dan kan dat Babel zijn, gemeente. Dat Babel wat er vanmorgen wordt gezegd gaat uit van haar. Maar er is nog meer, gemeente, want wie in zijn algemeenheid alleen maar zegt dat een christen herkenbaar is aan zijn gelaat en aan zijn gewaad en aan zijn gepraat, die zegt daarmee iets wat gevaarlijk kan wezen. Want als de buitenkant en natuurlijk als aan de binnenkant in orde is, dan ga je het aan de buitenkant merken, maar het omgekeerde, dat is niet altijd het geval, gemeente. Denk aan de vrouw van Lot, dat is de grote boodschap van die geschiedenis van Sodom en Gomorra. En die vrouw van Lot, die ging mee Sodom uit. Aan de buitenkant was het in orde, gemeente. Het gaat om het hart. De wereld verlaten, dat begint met een innerlijk breken met die wereld. En daarom is de vraag vanmorgen, gemeente, waar zit ons hart? En waar zit dat hart van ons aan vast? En waar is dat hart van ons mee vervuld? Met de handel, met de visserij. Met de huishouding, met het gezin. Het zijn allemaal op zichzelf hele goede zaken, gemeente. Maar ze binden ons aan Babylon als ze ons hart in bezit nemen. Waarom keek die vrouw van Lot om? Omdat ze zo graag in Sodom naar de markt ging of omdat er meubeltjes er allemaal stonden. En de sieraden allemaal moesten blijven liggen in het nachtkastje. Het hoeven op zichzelf geen verkeerde dingen te zijn. Die maken dat je vastzit aan Sodom en dat je met Sodom omkomt. Gaat uit van haar. Dat kan te maken hebben met een kerk die een dwaalleer propageert en de zonde openlijk sanctioneert. Zodat een lesbisch paar een kind een doop kan houden. En er zich niks van aantrekt dat er geroepen wordt dat we de wereld zullen verlaten. En dat kan te maken hebben, jonge mensen, met wereldse vrienden die je op een verkeerd pad brengen. Maar het kan ook te maken hebben met je bedrijf en met je werk en met je kleding en met de inrichting van je huis. Het is allemaal wereld en het kan allemaal maken dat je omkijkt zoals de vrouw van Lot omkeek. Gemeente, waar is ons hart vol van? Als in ons hart niet woont ten diepste de vreze des Heren. Als er in ons hart niet is dat zicht op het bloed van het lam. Als we nog nooit iets hebben gezien van dat dierbare bloed. En van dat wonder van de genade van God. En als we nog nooit iets hebben geproefd van die gunst van God. Die meer sterkt dan de uitgezochtste spijzen. Dan klinkt de boodschap van morgen met alle klemmen, met alle kracht. Gaat uit van haar. Tot jong en tot oud. Bij de doop is het al gezegd, mijn jongen en meisje. Dat je de wereld zal verlaten. En daarom kan het ooit goed zijn als een jongen uit onze gemeente zaterdagavond in de een of andere bar rondhangt. Dat kan niet. Dat bestaat niet. We worden van kindsbeen afgeroepen de wereld te verlaten. En dan is het niet mogelijk dat een vader en moeder op Urk zegt zoals ik het wel eens een keertje hoor. Och, we zijn allemaal zo geweest, dominee. En als ze straks een keer getrouwd zijn, dan zal het wel wat veranderen. Want God wil dat leven van mijn kinderen ook voor een huwelijk. Gaat uit van haar.
En maak je daar nog niet zomaar van af, gemeente vanmorgen. Maak je daar nog niet zomaar van af. Want wie verstaan heeft wat die dichter eens een keer gezegd heeft. De wereld komt mij achterna al waar ik ga of sta. Die kijkt niet zo gauw meer naar de wereld in het leven van een ander. Maar die zegt, o Heere God, die wereld die woont in mijn hart. En om de wereld te verlaten heb ik nodig een nieuw hart en daar kan ik zelf niet voor zorgen. En hebben mijn kinderen nodig een nieuw hart en daar kan ik ze niet geven. Want die wereld die kan net zo goed achter een zwart pak als achter een werelds kleed zitten, gemeente. Heb u doorgekregen? Heb u daarom geleerd hoe u ook uiterlijk leeft? Maar dat we het allemaal moeten leren bidden, Heere, verlos me van de wereld in. Anders kom ik met die wereld om, zoals de vrouw van Lot. Het is toch inderdaad wel een actuele boodschap, gemeente, dat openbaring 18, vindt u niet? O, die openbaring die is zo actueel als ze tegen ons zegt, gaat uit van haar voordat het te laat is. Als ze tegen de gemeente in 1982 zegt, gemeente, leef niet Babylonisch. Gemeente, leef zoals God wil dat het volk van het nieuwe Jeruzalem leeft. Houd u rein van Babel. Want de plagen van Babel worden alleen maar niet je deel. Als de zonde van Babel nu al op een afstand worden gehouden. En de Heere talmt alleen maar met het oordeel omdat hij het vandaag nog tegen ons zegt. Haast. U om uw levens wil. Dat oordeel over Babel, gemeente, dat zal inderdaad verschrikkelijk zijn. Dat blijkt wel uit de reacties die we lezen in de versen 9 tot 20. Ik kan daar verder heel kort over zijn, want het spreekt verder allemaal voor zichzelf, dacht ik. Eén ding is volkomen duidelijk. Bij de val van Babylon staan we nog niet helemaal aan het einde van de geschiedenis. Er is immers, zo merken we dit verband van onze tekst, nog steeds een volk op aarde als Babylon gevallen is. En er zijn ook nog anderen, koning, handelslui, zeevarenden, die de bevolking van de wereld zonder God vertegenwoordigen. En die wereld zonder God, die ziet de rook opstijgen boven Babylon op de dag dat die grote stad vergaat. En ze staan erbij te huilen als kleine kinderen, die grote van de aarde. Alleen het is puur zelfbeklacht. Die koningen zeggen, nou komt er een einde aan dat feestvierende leventje van ons. En die kooplui die zeggen, nou kunnen we onze handel aan de straatsteden niet meer kwijt. En de varensgasten zeggen, nou blijven de schepen voor de kant liggen. En de visserlui die zeggen, er is geen afzet meer voor wat ik opvang. Ja, dat is de wereld, gemeente. Dat is de wereld. Je ziet dat vandaag daar ook een beetje rondom Beirut. Er zijn er al die wat huilen om die PLO. Brezhnev, die schrijft dan eens een keer een brief dat hij zo'n medelijden met ze heeft. En dat hij hoopt dat ze staande zullen blijven. Er is niemand die een hand uitsteekt. Er is niemand die ze te hulp komt, dat is de wereld. Die wereld heeft niet zoveel medelijden, die heeft alleen maar zelf beklacht. Laat staan dat die wereld tot schuldbeleiden zou komen. Je zou zeggen, die wereld die ziet als Babylon ondergaat wat er gebeurt. Ze zien de vreselijke dingen die God in gerechtigheid aanricht. Maar je hoort niks van een erkenning, wij hebben gezondigd. En je hoort geen roep om genade. Je hoort niks van bekering. Zo is die wereld aan het einde van de tijden, gemeente. Alles wat Gods almacht wrocht, beweegt hen niet om hem te vrezen. In machteloos zelfbeklag gaat een zielig geworden wereld haar definitieve einde tegemoet. Maar de hemel is blij, zegt vers 20. Ja, dat is eigenlijk typisch, gemeente, maar van dat volk van God dat op aarde is overgebleven omdat het uit die stad uitging, hoor je in deze verzen niks. Zij worden niet opgeroepen tot blijdschap over de oordelen van God. Misschien is dat wel omdat het op aarde nooit zo best lukt.
Het valt op aarde niet mee om echt zuiver blij te zijn over de oordelen die God op aarde aanricht. Daarom zijn er heel wat mensen die tegen me gezegd hebben na die vorige preek, dominee, het valt niet mee om het laatste vers van Psalm 137 te zingen. Welzalig hij die uw kinderen zal nemen en zal verpletteren aan de rotsen. Nou, dat is inderdaad waar, gemeente, dat valt voor ons niet mee. Bij ons op aarde zitten er zo vaak van die haatgevoelens tussen. Kent u toch ook wel? Dan zeggen wij net goed. Dat heeft u zelf om gevraagd, dat is zijn eigen schuld. De kerk op aarde bereikt zo vaak niet het niveau van de hemel. Die blij kan zijn omdat God een einde maakt aan de ongerechtigheid. En die tegelijkertijd medelijden heeft met die zondaar die ondergaat. We hebben vaak zo moeite met het onderscheid tussen de zonde en de zondaar, gemeente. Ga uw eigen leven maar eens op na. Maar bovendien dat volk van God op aarde, die kleine kudde die gelooft in het land dat geslacht is, heeft in die laatste dagen ook nog wel wat anders te doen. Het wordt door God bewaard, maar het trekt door een nacht van smart en zorgen heen. Het zal een verschrikkelijke tijd zijn, zegt de Bijbel, immers hebben we gezien. De hemel juicht als Babylon valt, want God vervult zijn bedreigingen. De tijd van het oordeel is aangebroken. Ze mogen zien, er is een God die leeft. Er is een God die de zonde in gedachtenis houdt en die de twistzaak van zijn volk twist. De hemel is blij. God gaat voor zijn eigen eer zorgen. De hemel is blij. En bedunkt, gemeente, dat wie de Heere vreest op aarde, dan toch ook iets van die blijdschap wel zal kennen. En dan lezen we vanaf vers 21 nog eens een keer, gemeente, onder een symbolische aanduiding de voltrekking van dat oordeel over de stad en het rijk van de antichrist. Als een bevestiging, als een bezegeling, nog eens een keer, Babel gaat eraan. Het goddeloze volk wordt tot as. Misschien is dat ook wel nodig, gemeente, die herhaling, die symbolische aanduiding aan het eind. Want er zijn altijd weer mensen die zeggen, zou dat nou inderdaad zo kunnen? Zou dat nou inderdaad gebeuren, die sterke stad, die grote stad in 1 uur verwoest? Johannes zegt, kijk, ik zag een engel. En die pakt een grote molensteen op. Met andere woorden, het is inderdaad geen peulenschilletje hoor. Het is geen lucifer die je weggooit. Een grote molensteen. Mensen die in Israël zijn geweest, die hebben er wel eens eentje gezien. Nou, die pak je met z'n tweeën niet op. Laat staan dat je ermee gooit als met een kiezelsteentje. En de kinderen hebben er wel eens een keer een plaatje van gezien. Steen die je amper aan in beweging krijgt met een paar paarden. Johannes zegt, weet je wat ik zag gebeuren? Ene engel. Eentje maar hoor, God heeft er miljoen. Die ene engel en die pakt hem op. En die slingert die molensteen daar in de zee. Zoals je de jongen hier kunt zien doen. Daar ergens aan de zeekant, aan de waterkant. En dan moet u maar eens proberen zo'n kiezelsteentje terug te vinden. Je vindt het niet weer. Grote plons, hoog opspattend water, rimpelingen even en dan niks meer. Werkelijk niks. God werpt Babylon op diezelfde plaats, gemeente, waar hij de zonde van zijn volk werpt in de diepte van de zee. Dat wil zeggen de plaats waar er nooit meer gevonden wordt en waar er nooit meer aan gedacht wordt. Omdat hoe diep je ook gaat vissen, maar je komt hem niet meer tegen. Zo zal het gaan met die stad van de mens met zijn getal 666. Tot 6 keer toe klinkt er in die laatste verzen niet meer, nooit meer. Nooit zal Hilversum 3 en de andere popzenders er meer jammeren. Nooit zal er meer verrijzen de cultuur en de kunst van een wereld zonder God. Maar ook,
Nooit knarsen daar meer de handmolens van de huisvrouwen die voor eten zorgen. Dat wil zeggen, er is in Babel geen leven meer. De rode lampjes van de bar, de neonreclames van de winkelstraat en de schijnwerpers op de cultuurvoorwerpen, ze worden gedoofd. Want er zal nooit meer licht schijnen in Babylon, maar eeuwige nacht. En niemand zal er meer trouwen, want er is geen enkele verwachting meer van nog een bepaald soort toekomst. Het is uit. De bezoldiging der zonde blijkt tenslotte inderdaad te zijn. De dood. Er zal geen onderdak meer zijn voor de bewoners van Babylon. Er zal geen warmte meer zijn te midden van de eeuwige kou. Ze zullen buiten staan. In de eeuwige duisternis. In de eeuwige nacht. Ze zullen ondergaan in de zee van Gods eeuwige toren. Mag ik eens vragen, gemeente, denken we daar nou wel eens aan? Mag ik nou eens vragen, jonge mensen, verliest zo de heerlijkheid van dat Babylon dat we vandaag al zien verrijzen, niet een heel stuk van zijn glans? Kun je nou, jonge vader of moeder, je kinderen inderdaad nog groot brengen bij het geschetteren van de popzenders in je huis? Heb je er nou inderdaad nog zin aan om in zo'n bar te duiken op zaterdagavond of wanneer dan ook? Kunt u nou inderdaad nog een leven zoeken dat opgaat in de dingen die gezien worden? Deze wereld gaat voorbij, gemeente, en haar begeerte. Kijk er u en kijk er jouw leven dus op na. Is het misschien vol van een van die dingen die er straks niet meer zullen zijn? Dan heb je een leeg leven, want straks hou je niks over en dan is er een God die zegt: je hebt je deel in dit leven al gehad, dan moet je niet meer zeuren. Het is voorbij, zoals hij het zei tegen de rijke man in de gelijkenis. En als je dan daarnaast vast eens even vooruit grijpt en zet het beeld van het nieuw Jeruzalem dat in eeuwigheid zal reizen, waar de koningen der aarde hun schatten straks zullen binnenbrengen, dan vraag ik, gemeente, is de keuze nou inderdaad nog moeilijk? Jonge mensen in de kerk, is het nou nog moeilijk? Ach, zegt iemand dan, maar ik zit zo vast aan die dingen van Babylon. Ja, maar daarom klinkt vandaag die roep gaat uit van haar. En daarom is er vandaag een God die in oneindige langmoedigheid mensenkinderen eruit wil trekken. En die naar de belofte van zijn verbond, het juist in het midden van zijn verbondsvolk, zegt, gaat uit van haar en de kracht ertoe wil geven. Nou is het toch de tijd, gemeente, dat zelfs mensen uit Babel kunnen binnengaan in de schone stad van Israëls opperheer. Ook uit Babel zullen we ze er zien, die tot de eer van deze koning zingen. Gemeente, het is van 2-1. Daar heb je baan. En het gaat onder in de eeuwige zee van de toren van God. En daar heb je Jeruzalem. En als Babel ondergaat, dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harp en cymbel slaan. Het is één van de twee gemeenten. En de beslissing valt hier. Me dunkt, lieve beste broeders en zusters en jongens en meisjes, het kan nou toch niet meer moeilijk zijn? Amen. Thank you.
Babel, God you hear. Wij hen geteld die mijn grootheid zingen. Dan wordt mijn naam met lof gejuicht geprezen. Dan zullen daar de blijde zangers staan. De speling op de harpen symbool slaan. En binnen u al mijn fonteinen wezen.
We willen samen danken. Dank u wel, Heere, dat u in uw woord de dingen zo duidelijk naast elkaar zet. En dat u zo duidelijk maakt wat uw lust is. Namelijk dat u, dat volk van het verbond, dat het zegel van het verbond draagt, roept. Gaat uit van haar verlaten wereld en doodt uw oude natuur. Wandel in een nieuw godzalig leven. En inderdaad, als we de dingen zo naast elkaar zien, Heren, dan kan het eigenlijk niet moeilijk zijn. En toch is het vaak zo moeilijk vanwege dat hart van ons. Dat hart dat van nature aan Babel en aan de schatten van Babel vastzit. O Heere, geef dan dat we vanmorgen gezien hebben dat daar geen verontschuldiging voor kan gelden. Dat dat alleen maar een teken is van de dwaasheid van onze ziel. Verlost u ons ervan. En doe ons behoren. Babel gillend ondergaat bij die blijde zangers die zeggen, o God, al de bronnen van mijn leven, ze liggen in u, in de Vader die me riep, de Zoon die zijn dierbaar bloed voor me stortte, en de Heilige Geest die me dat bloed en dat lam deed lief krijgen, deed waarderen, bovenaf, uit genade. Amen. Onze slotzing is Psalm 66, het eerste vers, juich aarde, juich met blijde galmen, 66 vers 1. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, die enige schat die eeuwig blijft, zij met u af. Amen.